Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl/Tichelaar of de bekende podcastplatforms.
Een maand geleden vergeleek president Trump het nog met de griep en zei hij dat het vanzelf weer weg zou gaan. Nu zegt hij, als we het onder de 100.000 doden houden, dan hebben we eigenlijk prima werk geleverd. Wat vinden de Amerikanen van die draai? Dit is de 23e editie van de Amerika-podcast. Mijn favoriete moment van de week. Mijn naam is Jan Posma en ik zit aan de keukentafel. Natuurlijk thuis, want dat moet hier in Washington ook gewoon.
En ik ben Bernard Hammelburg, tussen de beeldschermen, microfoons en kabels in Studio Hammelburg in Amsterdam. De koffie zit in een Brabants boerenbondbekertje. Ik vond dat, dat doe ik uit solidariteit met de Leidensweg in de provincie Brabant. Hoe is de situatie bij jou? Vorige keer toen we de podcast opnamen zeiden je, nou, Starbucks is als restaurant gesloten, maar ik kan er nog wel een beker koffie halen. Is dat nog zo?
Ja, nee, dat is niet meer. Ik moest het deze keer zelf zetten. De Starbucks is dicht en eigenlijk alle niet-essentiële winkels zijn ook dicht. Dat was vorig jaar ook al een beetje zo, maar nu is het ook echt een regel geworden. Het is nog stiller op straat. Je kan nu echt fietsen op plekken waar dat normaal niet kon, omdat het daar altijd vol stond met auto's. De gevaarlijke plekjes ook om te fietsen, dat is nu helemaal uitgestorven. En ja, Bernard, de wegen zijn hier en de stoepen zijn hier overgegaan. Genomen door joggers. Dat zijn de enige mensen die nog buiten komen. Mensen die hun hond uitlaten. En zwervers, dat valt me ook op. Want ja, die zie je nu meer. Want er gebeurt verder niks op straat. En die mensen hebben geen keuze natuurlijk. Bij mij is het plaatselijke parkje een beetje volgelopen. Er staan nu op één rijtje alleen al 5 tenten. En vlak voordat we begonnen met deze opname, toen ik kreeg het nieuws binnen, 6,6 miljoen werklozen erbij in een week. Het komt echt bij heel veel mensen hard aan, de corona. Ook economisch, dus veel mensen hier hebben het zwaar.
Ja.
Hoe is bij jou?
Ik kijk ook uit op een grasveld. Er staan gelukkig geen tentjes, dus jij hebt dan Camping Postma, maar ik heb nog geen Camping Hammelburg. Ik zit ook vlak bij een park, daar valt het ook allemaal wel mee, maar het is goed vergelijkbaar hoor. Het is stil. De milieubeweging die springt volgens mij een gat in de lucht. Want je ziet ook van die, er was van de week, ik weet niet of je het hebt gezien, in een Amerikaans televisieprogramma hadden ze een vergelijking gemaakt met satellietopname van de milieusituatie in China voor de coronacrisis en nu. Nou ja, dat land is in één keer hartstikke schoon. En zeker, zeker het gebied, dat gebied in en rondom Wuhan. Dus ja, er gebeuren. Nou ja, daar kijken we naar. En hier, ja, het straatbeeld is een beetje hetzelfde. We kunnen een boodschapje doen. En dat doen we ook. Maar daar houden we het dan bij. Een enkele winkel is nog open. Ik zag van de week een boekenwinkel. Daar ben ik ook even binnengelopen. Oh, vond ik eigenlijk wel een opluchting om gewoon eventjes tussen de boeken te kijken. En wat mij nou opvalt, Jan, ik zit natuurlijk gekluisterd aan de Amerikaanse televisie. En nou zie ik de presentatoren ook plotseling allemaal uit de kelders van hun huizen komen. Allemaal van die mensen van wie je gewend dat ze zijn, dat ze toch, ja, ik zou maar zeggen, toch redelijk flamboyant zijn. En dan in die grote, chique decors en nu plotseling met slechte microfoons voor de boekenkast thuis. En wat mij ook opvalt, al die boekenkasten zijn van een identiek Zweeds merk, zo te zien.
Het is geen America First.
Het is geen America First, nee. Dat viel mij op. Nou ja, goed, ik zal het maar zeggen, gewoon wat ik denk. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel Billies gezien op beeld.
Precies, ja. Ik weet niet of je dat plaatje ook hebt gezien. Er kwam gisteren, vond ik echt een fantastische foto op Twitter van Andrea Mitchell. Die ken je wel, hè? Die bekende
natuurlijk. Journalist. Ja, die zat er al, bij NBC in de tijd van de Vietnamoorlog. Misschien zelfs nog ietsje eerder. En die is getrouwd met, hoe heet hij ook weer?
Alan Greenspan.
Greenspan, precies. De beroemde man van de Fed. Ja, nee, ik heb hem persoonlijk een aantal keren ontmoet. Dus vertel.
Ja, nou, die Alan Greenspan die speelt een belangrijke, nog belangrijkere rol in haar leven nu. Want zij zit ook gewoon in haar woonkamer, volgens mij, als ik het zo zag. Ze woont vast groot, denk ik. En Alan Greenspan die is geloof ik 94 inmiddels, de oud-baas van de Fed. En die zat aan de knoppen. Dus dat was de man die voor zo'n best ingewikkeld bedieningspaneel de camera's bediende.
Ach, wat leuk. Ja.
Toch?
Ja.
Ja. Goed. Hey, en dit is denk ik ook, ja, wat misschien wel het meeste veranderd is hier in de VS, is het gevoel. Want ik denk de vorige keer toen we opnamen, toen keek Amerika echt nog bang naar Europa. Maar was het ergens voor veel Amerikanen ook nog toch ver weg. Maar ja, Amerika, vooral New York, is natuurlijk echt het epicentrum geworden. New York is echt angstaanjagend als je die beelden ziet.
Ja, die zijn inderdaad vreselijk. En ik hoor ook van David, met wie ik natuurlijk veel spreek. Die is elke dag.
Ja, je zoon die woont daar.
Ja, die is elke dag aan het filmen voor de Duitse televisie. Dus die ziet die hele stad. En die zei van de week, New York is een van de meest grandioze plekken op de wereld. Maar het is de meest droevige plek in de wereld om in isolement te zitten. Want je ziet, we horen allemaal die verhalen hè, van, jullie zijn met z'n tweeën thuis, Jan. En wij gelukkig ook. Maar heel veel mensen die dat niet hebben, die zitten alleen. En in een stad als New York, ik denk dat een derde, misschien nog wel meer van de bevolking daar alleen woont. En dat zijn ook vaak, studenten, maar het zijn ook vaak bejaarden. En die zitten dan in die grote woonkazernes. In flatjes die in het algemeen niet groter zijn dan een bezemkast. En dat is heel troosteloos en onvoorstelbaar deprimerend. Dus,
ja.
Dus als je daar, de city that never sleeps, als die in slaap valt, ja, dan weet je niet wat je ziet. Dus het is echt heel, heel naar. En ik denk steeds, ik wil naar huis. Maar op zo'n moment als dit, denk ik, misschien is het niet zo erg dat ik in het comfortabele Amsterdam ben gestrand.
Ja, ja, dat is misschien dan toch wat prettig. Ik moet zeggen wel, die foto's die David af en toe deelt, die zijn ongelooflijk in schoonheid. Want het een leeg New York, dat zie je eigenlijk alleen in films, in rampenfilms. En het is een soort rust ook. Het zijn ongelooflijk mooie beelden ook. Maar tegelijkertijd wat je zegt, het leven is eruit, hè?
Ja, nou ja, goed. Zo leven we dus, iedereen. Ja. Want wij doen nu net alsof we uitzondering zijn. Ik denk
dat wij de enige zijn die lijden.
Nee, maar het is belangrijk om te horen dat jullie gezond zijn. En wij gelukkig ook. En ik hoop dat dat voor onze trouwe podcastluisteraars ook het geval is. Want iedereen maakt dit hetzelfde mee. Dus wij beschrijven het nou een beetje. Maar in dit geval zijn we meer dan, wanneer dan ook, betrokken bij iedereen die dit met ons meemaakt.
Zeker.
Ja. Jan, we moeten het volgens mij over drie mannen hebben in deze podcast. En wel Donald Trump, Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, en Joe Biden, de gedoodverfde democratische presidentskandidaat. Jan, waar is Joe Biden? Bestaat hij nog? Is hij verdampt? Is hij naar de maan verhuisd? Waar is hij?
Nou ja, ik ben bang dat eenzame beeld wat jij net beschreef, dat ook een beetje voor Joe Biden geldt. Die is net als al die tv-presentatoren, zit hij in zijn kelder. Hij is eigenlijk alleen online nog. Hij is niet verdampt, maar alleen online zien we hem nog. Hij doet nog wel interviews. Hij maakt ook video's. En hij doet ook zijn best trouwens. Maar ja, hij is iemand die het vooral goed doet natuurlijk één op één. Als hij met mensen kan praten. Menselijk contact. Dat is er allemaal nu niet meer. Dus hij zit daar nu in zijn kelder. Vertelt dan af en toe weer eventjes als hij geïnterviewd wordt, dat hij het echt anders doet dan Trump. Maar ja, hij is ook niet relevant op dit moment. Want een maandje geleden was de campagne het belangrijkste verhaal van Amerika. Of misschien nog wel ietsje langer geleden. En inmiddels is toch ook pijnlijk duidelijk dat een democratische presidentskandidaat alles kan roepen wat hij wil, maar dat hij niet de baas is. Er wordt niet naar hem geluisterd.
Nee, dat is ook dus zo.
Ja, maar goed,
natuurlijk. Maar even, je zegt, hij praat over de manier waarop Trump het aanpakt en wat hij anders zou doen. Wat zou hij eigenlijk anders doen?
Nou ja, hij noemt steeds. Hij is eigenlijk vooral kritisch. Hè? Dus de boodschap is eigenlijk. Hij is echt oppositie aan het voeren. Dus hij is vooral aan het vertellen dat zoals Trump het nu doet, had hij het echt niet gedaan. Hij had wel gezorgd dat er genoeg mondkapjes waren geweest. Hij had veel eerder gereageerd, zegt hij. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Zonder dat hij heel specifiek wordt over hoe hij dat dan anders aan zou pakken. En ja, dat is eigenlijk ook niet echt nodig op dit moment, want het gebeurt toch niet. Maar hij had wel. Of het nou gisteren of eergisteren was, toen zei iemand uit het Witte Huis, volgens mij was het Kellyanne Conway, van als je ideeën hebt, laat ze maar komen, bel ons dan maar. Ik zorg wel dat je door wordt gezet naar de Oval Office. En beide gaf aan dat hij daarvoor open stond, maar ik heb nog niet gehoord of er al gebeld is.
Nee, en ik vind dat een hele leuke. En ja, dat is weer echt Conway. Die vrouw is toch af en toe briljant, laten we eerlijk wezen.
Ja, gemeen, maar briljant.
Ja, maar het is een hele goede stratege. Hè? Hij zegt dus, ja, ik zou het heel anders hebben aangepakt, eerder hebben aangepakt. Toen de campagne nog liep, tot 3-4 weken geleden, ik heb hem niet gehoord hoor. Ik heb niet van Joe Biden gehoord, dames en heren, er dreigt een coronacrisis. Ik waarschuw dit land dat we dat en dat moeten doen. En nu het eenmaal zover is, kan hij zeggen, ja, ik zou eerder hebben gepiept en het anders hebben aangepakt. Maar ik heb hem niet gehoord, jij wel?
Nee, precies. Ik zag wel een berichtje voorbij komen dat hij ergens een keer heeft gewaarschuwd. Ik weet even niet meer wanneer dat was en hoe vroeg of hoe laat hij daarmee was. Maar een beetje aan het begin van de crisis, in ieder geval hier in de VS. En dat hij wel waarschuwde dat Trump echt niet de geschikte president was voor zo'n crisis. Maar in een eerder stadium moet ik zeggen, niemand hier in de VS zat er heel erg op. Er werd wel gewaarschuwd, maar dat blijkt wel dat we nu op allerlei plekken gouverneur ook niet hier heel erg mee bezig waren.
Nee.
Wat je kan zeggen is dat Donald Trump natuurlijk wel als president heel andere informatie had dan een Joe Biden. Biden die moet het ook allemaal maar uit het nieuws vernemen. Trump die heeft natuurlijk zijn speciale kanalen.
Ervoor. Zeker, en er zijn allerlei verhalen over de CIA die al in een heel vroeg stadium heeft gewaarschuwd dat er iets dreigde mis te gaan. Maar goed, Jesse Pinster vertelde in BNR De Wereld een prachtig verhaal over de Europese Unie. Waarvan die heeft uitgezocht van hoe het daar nou is gegaan. En daar blijkt dat vrijwel alle lidstaten ook tot veel te laat zijn blijven roepen, oh, er is niet zoveel aan de hand en wij, dat regelen we allemaal wel, we hebben het goed in de hand. Dus, wat dat betreft, ja. Oké, wat is altijd belangrijk, toch, en zeker iets wat onze Jan Postma altijd precies volgt, hoe staat het met Joe Biden in de peilingen?
Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen trouwens dat zelfs dat, ik volg dat altijd maar tijdens corona, dat zelfs dat eventjes, dat ik even moest kijken voordat we gingen opnemen.
Ja, maar je wist dat ik het zou vragen.
Ja, dat wel, ja.
Ja.
Nee, zeker. Ja, ik heb maar even voor het gemak naar de landelijke peilingen gekeken. Gewoon om een beetje een algemeen beeld te krijgen en dan dat gemiddelde van peilingen, wat we altijd bekijken, hè, van Real Clear. Of deze keer van 538 trouwens.
Ja.
Ook zo'n goede website. Maar in ieder geval.
Dat zijn van die peilers die mixen al die peilingen door elkaar en komen dan met een gemiddelde. Ja.
Precies, dus dit is natuurlijk niet per staat. Dus het zegt niks over de kiesmannen en zo, maar gewoon even voor het beeld. En dan zie je dat Trump Biden iets in de lift zit. Dat Biden heeft nu iets van 6% voorsprong daar op Trump. En hij stijgt een klein beetje, maar dat zijn hele kleine stapjes en het verschil is klein. En ja, ik moet ook zeggen, op dit moment, er gebeurt zoveel. En ik denk ook wat er de komende weken en maanden gaat gebeuren. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Bernard. Maar ja, de momentopname voor nu, die kan met de zomer compleet anders zijn.
Allemaal waar. Hoewel ik ook onder de collega's bij BNR en ook gewoon in de vriendenkringen zo steeds een beetje campagne voer tegen al die mensen die steeds maar voorspellingen doen. Want als je luistert naar de allerbeste experts, dus de virologen die we echt waarderen en kunnen vertrouwen. En mensen die verstand hebben van epidemieën en zo. Die zeggen allemaal, we weten er eigenlijk niet zo veel van. Het is een nieuw virus. Misschien dit, misschien dat, misschien zus, misschien zo. Dus al dat gespeculeren over hoe lang we dan nog dicht blijven. En wanneer we weer open gaan. Ik denk dat het niet zoveel zin heeft. Maar we praten wel over een verkiezingscampagne met een datum. Want er zijn op 3 november verkiezingen. Daaraan voorafgaande zijn er conventies in juli en augustus, waar de partijen officieel hun kandidaten kiezen. Dus naar alle waarschijnlijkheid Biden en in elk geval Trump. En ja, dan denk je wel, zou dat eigenlijk doorgaan? En wat gebeurt er als dat niet doorgaat? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Jij wel?
Nee. Biden heeft daar ook over gezegd van dat zou wel eens moeilijk kunnen worden. Dus misschien dan in een afgeslankte vorm. Ik heb begrepen of de Republikeinen hebben nog niks gezegd, of die hebben in ieder geval aangegeven dat het voorlopig met de kennis van nu doorgaat. Maar ja, die van de Democraten is juist de belangrijke natuurlijk. Daar moet nog een soort van beslissing worden genomen. Ook al is het maar formeel. En ik heb geen idee. Deze week kreeg ik een mailtje dat ik weer wat informatie moest invullen om daar aanwezig te kunnen zijn. Dus de voorbereidingen gaan gewoon door. Maar je kan, zonder te willen speculeren, ik kan me op dit moment niet voorstellen dat we in de zomer 2 keer in een vol stadion gaan zitten met de kandidaten. Het lijkt me moeilijk.
Met 20 of 30.000 mensen. Want dat is het gauw. Nee, dat kun je inderdaad niet heel snel voorstellen. Zelfs niet met democraten.
Nee. We zijn langzaam al een beetje die kant opgegaan naar de man waar het eigenlijk altijd om draait. En nu ook natuurlijk. Trump. Die persconferenties, Bernard. Daar moeten we het ook eens even over hebben. Ja, hè? Want eigenlijk, hij is de man in de spotlight op dit moment.
Zo is het. Ik noem het de Muppet Show. en ik zit dan elke... Dat is dan natuurlijk hier zo rond middernacht. Ik zit er dan elke avond laat, 's morgens vroeg, met verbazing naar te kijken.
Ja. Wat maakt het de Muppet Show?
Hoe heette die ook weer? Die boze mannen die over dat balkonnetje hingen.
Waldler.
Juist.
Stadler of zo.
Ja, precies. Waldler, daar doet hij me aan denken. Zelf.
Ja.
Vooral als hij uitvalt tegen de media. Of roept dat het allemaal onzin is. Of dat hij hoogstpersoonlijk garant staat dat er morgen een geneesmiddel is. En noem het allemaal maar op. Dus hij roept daar allerlei onzin en doet dat op een hele mopperende manier, zoals hij nou eenmaal heel erg presenteert. En dan heb je die twee artsen, die we allemaal heel hoog hebben, maar die ook heel erg mopperig overkomen en voortdurend alleen maar de waarschuwende vinger heffen. Dus dat is dan een beetje, maar ook omdat het zo komisch is in zekere opzicht, want er staat dus de president van de Verenigde Staten, die hebben wij eerlijk gezegd in die ruim drie jaar dat hij president is, zelden of misschien zelfs nooit in de perszaal van het Witte Huis gezien. En die wilde ook helemaal geen persconferenties geven, alleen maar onder de draaiende rotor van een helikopter. Dan kun je dan 3 vragen naar hem schreeuwen. Of als hij ergens aankomt en vertrekt. Of onder een paraplu staat ergens op afstand. Maar op deze manier, soms meer dan 2 uur lang in de perszaal. En nu ook een paar keer in de Rozentuin. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat hij dan met journalisten en een team om zich heen een persconferentie geeft. Dat hadden we niet eerder gezien. Dus dat valt zeer op. En dan die wonderlijke... De inhoud die echt, je weet niet wat je hoort. Eerst president met al die superlatieven en alles is tremendous en alles is great en alles is spectacular and the greatest. En dan komen er allerlei dingen die niet kloppen. Een geneesmiddel dat er aankomt. De verzekering dat elke staat zo ongeveer wordt verdronken in de apparatuur die ze nodig hebben. Allemaal, ik zou maar zeggen, dingetjes die niet helemaal kloppen. En dan komen daarna de deskundigen aan het woord en die zijn glashelder. Dus die twee artsen die dan het woord voeren, die zijn heel helder. En vooral die meneer Fauci, dokter Fauci, ja, hebben het al eerder over gehad. Vooral ook omdat die man zegt, kijk, waar wij mee werken is een model. En dat model is gebaseerd op veronderstellingen. Dus hij zegt altijd heel keurig, ja, ik vrees dat het op zijn minst 100.000 doden kunnen zijn. Maar misschien wel meer. Als we niks doen, denk ik dat het 2,2 miljoen zijn. Mm-hmm. Maar het is een model gebaseerd op veronderstellingen. Dus hij laat zien dat we praten over wiskundige modellen en niet over medische modellen of zelfs biologische modellen. Weet het gewoon niet. Mm-hmm. En dan dat de manier waarop Trump dat dan oppakt en zegt, nou ja, als we die maatregelen niet nemen, dan waren er meer dan 2 miljoen mensen misschien omgekomen. Dus ik ben de redder van 2 miljoen Amerikanen.
Ja.
En de manier waarop hij dat flikt, dan denk ik, jongen, dat is toch weer, waar in de wereld zie je dit gebeuren?
Ja, duizelingwekkend is dat. Ja. Hij gaat, dit is de verkoper weer. Hè? Die eigenlijk gaat van, we verliezen 100.000 mensen naar, nou, eigenlijk hebben we de 2,2 miljoen gewonnen. En het is allemaal dankzij mij.
Ja.
Terwijl 100.000 doden natuurlijk al een ongelooflijk aantal is. Helemaal. Ja, we zijn deze week voorbij het aantal slachtoffers van 9-11 gegaan. Het is geloof ik ongeveer 2 keer zoveel als Vietnam. Dat zijn nationale trauma's. Dit is een nieuw nationaal trauma. En Trump die draait dat op duizelingwekkende wijze naar gaat eigenlijk heel goed.
Nou, gelukkig, Vietnam duurt nog even. Er waren 58.000 dode Amerikanen. Dus dan hebben we nog gelukkig, ik hoop dat we dat niet halen, maar het zou best kunnen.
Ja. Nou ja, die 100.000.
Tussen de 100 en 240.000, wat dokter Fauci zegt, best eens zou kunnen, als de Amerikanen zich aan de regels houden.
Ook dat, hè, want Bernd, dat is ook wel een belangrijk punt. Dat wat jij ook noemt, er is een groot verschil met de situatie in verschillende delen van het land en de situatie zoals die beschreven wordt op het podium. En inderdaad, dokter Fauci en Birx, die dame die ook in de taskforce zit, ook heel deskundig, die zeggen allebei, dit zijn realistische aantallen, maar die gaan er wel vanuit dat Amerikanen ook hun best doen afstand te houden, om thuis te blijven. En wat je nu ziet is dat er in verschillende staten nog niet dat soort maatregelen zijn. We hebben net in Florida dan een omslag gehad dat een gouverneur, een Republikeinse gouverneur, toch staatwijde maatregelen heeft genomen.
Ja, maar die is echt knarsetandend door de knieën gegaan. Hè?
Ja, die wil helemaal niet.
Nee.
En die zegt bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook verbijsterend, die zegt nu van ja, maar je hebt essential businesses, hè, met dingen die open moeten blijven, zoals de winkels waar we het net over hadden. En deze gouverneur zegt nu, ja, maar kerken, gebedshuizen, synagoges, dat zijn essential businesses. Dus wat je nu krijgt is dat door de week mensen afstand gaan proberen te houden, hopelijk. En dat in het weekend de kerken gewoon open gaan. En dat soort vreselijke situaties, want dat is natuurlijk echt slecht nieuws.
Ja, doe je het allemaal voor niks, hè? Als je dat soort dingen toelaat, dan kun je de rest ook wel laten.
Ja, en ik weet natuurlijk niet in op wat voor manier dat soort dingen zijn meegenomen in de scenario's die de dokters op het podium noemen. Dit kan best meegenomen zijn. Maar je wordt er niet optimistisch van, zal ik maar zeggen.
Nee. Wat doet het met... want we begonnen met Biden en we zijn nu bij Trump.
Ja.
Wat doet het eigenlijk al? Want hij heeft natuurlijk een prachtig podium gecreëerd voor zichzelf met die dagelijkse persconferenties.
Ja, kijken veel mensen naar.
Kijken veel mensen. Vertel, wat is het gevolg? Hoe zie je het in de cijfers? Hoeveel mensen kijken naar die dingen? Wat doet het met zijn populariteit?
Ja, nou sowieso, er wordt goed naar gekeken. We hebben het er natuurlijk ook in de wereld. Hè. Jouw programma, wat ook als podcast te downloaden is, hebben we het er ook over gehad. Dat er maandag zelfs 12 miljoen mensen naar keken. En nou ja, als je dat dan vergelijkt, Monday Night Football, dat is echt het populairste sportprogramma hier. Een beetje zoals de samenvattingen van de Eredivisie in Nederland. Als dat allemaal doorgaat. Normaal gesproken dus. Daar kijken 12 miljoen mensen ook naar. Dus het is echt gewoon een populair programma. Het is een kijkcijferhit geworden. En dat is wel opvallend, want het is midden op de dag. Aan de andere kant zitten veel mensen thuis natuurlijk. Maar hij bereikt echt heel veel mensen daarmee. En als je kijkt naar hoe zijn leiderschap wordt gewaardeerd, dan zie je daar een lichte stijging in. Interessant, want we horen toch veel dingen die niet goed gaan. Maar ik denk dat je dat ook kan verklaren. In tijden van crisis zijn presidenten vaak wat populairder. Hè? Dat rally around the flag principe. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij de laatste Bush met 11 september. Maar ik zie daar ook wel een verschilletje. Want toen met Bush was dat effect gigantisch. Die was echt ongekend populair. En bij Trump zie je maar een klein stijgingje. Het is wel een record voor Trump. Ik heb eventjes weer naar 538 gekeken. Die pakken dan alle approval ratings bij elkaar en die laten daar een rekenmodel op los. En zij zien dan gemiddeld dat bijna 46% van de Amerikanen positief is en 50% negatief. En dat is echt een record, dat is het hoogste tot nu toe. Maar je ziet dus ook nog steeds die verdeeldheid, die is er ook wel. En ja, Bernd, ik weet ook niet hoe lang deze situatie blijft. Ja, dat hangt er heel erg vanaf hoe het coronavirus ook om zich heen grijpt.
Ja, en de periode daarna. Hè, want van dat virus weten we één ding heel zeker. Het houdt op. We weten alleen niet wanneer en hoe erg het dan is geweest. Maar dat het stopt, weten we allemaal zeker. En wat we ook zeker weten, is dat de wereld dan door een diep dal moet om de economische ellende die dit allemaal veroorzaakt weer op te vegen en weer door te gaan. Hè? In die zin is het gewoon een behoorlijk grote crisis. En ook dan moet je kijken hoe het uitpakt. Want geeft hij daar leiding aan? Laat hij zien dat hij dat op zijn schouders neemt? Blijft hij met maatregelen komen zoals hij nu heeft gedaan? Blijft hij met biljoenen strooien? Blijft hij iedereen tegemoet komen? Of, dat kan ook, als het allemaal ruim voor de verkiezingen voorbij is, vallen we dan weer gewoon terug op de redenering it's the economy stupid en wordt hij dus gewoon afgeserveerd? Want de economie gaat slecht. Of zegt de kiezer, ja, maar die meneer Biden, die zien we dat ook niet in 1, 2, 3 fixen. Dus ja, dit kun je Trump ook allemaal niet kwalijk nemen. Dus ik weet het gewoon niet. Je stelt een hele goede vraag. Is dit, laten we zeggen, houdbaar? Is dit een duurzame winst die hij nu maakt of niet? Ik weet het echt niet, hoor.
Nee. En ik denk dat er ook best wel wat Amerikanen zijn, in ieder geval onder zijn achterban natuurlijk, die inderdaad zullen zeggen van, nou ja, dit is een probleem dat van buiten kwam. Dat zegt Trump zelf ook, die noemt het altijd, nu doet hij dat niet meer, maar die heeft het lange tijd echt het China-virus ook genoemd. Of de Chinese coronavirus. Maar dat wordt erg benadrukt op Fox News en dat soort media. Is het ook misschien, kan je zeggen, een soort overmacht, een pandemie. Ja, welke president is daarop voorbereid? En die economische maatregelen, ze zijn alweer aan het werk met de volgende maatregelen. Dus die biljoenen die al zijn weggegeven, dat zijn zeker niet de laatste.
Nee.
Dus daar gaat nog heel veel gebeuren inderdaad.
Precies. In elk geval, wat opvalt is natuurlijk, dat hebben we allemaal gezien, hebben we in de vorige podcast ook al over gesproken, dat Trump verandert van inzicht en standpunt zoals het weer kan veranderen.
Ja.
Van de een op de andere moment de zon straalt en dan gaat het regenen en andersom. En dan moet je even kijken, dat vind ik ook wel interessant. Hoe kijkt nu de Amerikaan daarna? En heb je de enige idee, laat ik het zo zeggen. Is dat nu zo dat, wat we de vorige keer zeiden, dat de Republikeinen dat heel anders ervaren als Democraten? Of kun je zeggen, nou, we zien nu toch wel meer iets van een algemene trend?
Ik denk kort gezegd dat er inderdaad weer twee Amerika's zijn op dit punt. En ik moet ook trouwens, terwijl je dit zo vraagt, denken aan de vraag die we van Anders Lurtsen hadden gekregen. Een luisteraarsvraag. Die vraagt, vergooit Trump met zijn beleid omtrent het coronavirus zijn herverkiezing? Of vindt de gemiddelde Fox News kijker uit Montana dat Trump de crisis goed aanpakt? Dat komt eigenlijk een beetje in de richting van wat jij ook vraagt. En ik heb dus inderdaad het idee dat er onder Republikeinen nog echt steeds een gesloten front is. Als je kijkt naar Fox News, Er zijn echt wat kleine kritiekpuntjes, maar in grote lijnen is er altijd wel een reden te vinden op Fox News waarom Trump het goed doet en het meer aan andere mensen ligt dat er dingen niet goed gaan. Gouverneurs, Republikeinen, die blijven ook echt op een paar kleine kritiekpuntjes. Die van Maryland had laatst voorzichtig een beetje kritiek, maar die blijven ook achter Trump staan. En ja, als je dus conservatief bent en je woont bijvoorbeeld in Montana, dan hoor je alleen maar die positieve dingen. Want je kijkt Fox News en je luistert naar de politici die je goed vindt. Maar daar vraag ik me ook wel een beetje af van, ja, als het aantal doden toeneemt, wat gebeurt er dan? We hadden het net al over die gouverneur van Florida. Niemand weet wat daar gaat gebeuren. Maar er zijn aanwijzingen dat het in Florida ook om zich heen aan het gaan is, het coronavirus. Ja, dan komt er wel een moment dat ook die mensen op het platteland, zeg maar even, want daar zitten veel Fox-kijkers en Trump-stemmers, dat die ook gaan merken dat er iets aan de hand is. En ja, ik weet niet wat er dan gebeurt.
Nee, en in het verlengde daarvan, je kunt zeggen mensen die op het platteland wonen, die kijken om zich heen in de eerste plaats en die denken, nou ja, ik zie eigenlijk niks, het valt bij ons reuze mee. Mm-hmm. En ik weet 3 dorpen verderop iemand die een beetje ziek is geweest en verder weet ik eigenlijk niks van. Maar als het verder doorslaat en dan moeten grote bedrijven gaan sluiten, dan die mensen in Montana, die werken ook ergens. Ja. En als ze hun baan verliezen omdat hun baas het bedrijf tijdelijk moet sluiten of misschien voorgoed, ja, dan ligt het toch weer anders, toch?
Precies, ja zeker, want dan ga je het in je dagelijks leven merken. Maar ik denk ook wat betreft het coronavirus, dat is ook iets, daarvoor kijk je ook om je heen. En wat me heel erg opvalt uit de contacten met het zuiden, zeg maar, met die gebieden waar het dus, ja, waar ook veel minder aan social distancing wordt gedaan, is dat mensen ook daar zeggen, ja, ik zie het letterlijk niet om me heen. Dat coronavirus is abstract eigenlijk, zolang je er niks persoonlijk van merkt. En ik heb het gevoel dat eigenlijk wel vergelijkbaar is een beetje met wat er in Nederland en ook breder in Amerika gebeurt. Op het moment dat het in China was, we zagen het, we namen het voor kennisgeving aan, maar het was ook ver weg. En ik denk dat als de gemiddelde Fox-kijker in Montana kijkt naar wat er in New York gebeurt, dat is voor diegene nog ver weg. Nee. En dat is misschien ook wel een beetje hoe we in Nederland een tijdje naar Italië hebben. Nou, Italië komt dichterbij, maar het was nog steeds ver weg.
Was ver weg. Totdat je je baan verliest. Ik blijf zeggen, hè, er waren, ik geloof deze week weer, hoeveel? 6 miljoen. Ja. Nieuwe werklozen die zich hebben gemeld.
In een week, ongelooflijk.
Binnen een week, ja. Nou, hey, mag ik nog 1 ding zeggen, Jan?
Ja.
Ik weet niet of ik je enorm beledig of je ziel raak. Maar ik wil het even hebben over Mike Pence, de vicepresident. En die vreselijke manier waarop hij daar naast de president staat. Hij is dan officieel de aanvoerder van het crisisteam, hè?
Ja.
Maar in elke zin zegt hij, geloof ik, 23 keer dat hij de president dankbaar is. En dat het allemaal zo goed gaat en goed komt door het briljante leiderschap van deze president. En dat iedereen ook naar de aanbevelingen moet luisteren van de president. Zo zegt hij het. Ja. En dan houdt hij zo'n bordje omhoog waarop staat dat je je handen moet wassen en afstand moet houden. Dat zijn niet medische voorschriften. Of zoals wij dat hier doen in Nederland. Dit zijn de voorschriften van de RIVM. Nee, de voorschriften van de president. Een soort messiaanse aanbidding vind ik dat van die man. Zie ik dat?
Ja.
Mag ik dat zeggen?
Ja, zeker. Mag ik dat zo zeggen? Jazeker. Ja, nee, dat klopt. Het is, het doet me af en toe. Dit zijn een beetje Noord-Koreaanse uitspraken af en toe van die man. Het is allemaal de grote leider. Ja. Het is zijn rol ook, hè? Het is aangeven.
Dat weet ik, maar ze doen het allemaal een beetje, hoor. Want die 2 artsen, Burks en Fauci, die we toch allemaal waarderen om hun duidelijke
expertise.
Ja, die hebben het ook steeds over de president's recommendations en de president's plan en de president's recommendation. Nou, goed, enzovoort. Allemaal.
Zal ik je sterker vertellen, Bernard? Ja. Wij hadden hier afgelopen week zat een velletje in de krant. Met aanwijzingen over handen was en dat soort dingen. En daarop stond ook niet RIVM of wat het ook is hier. Daar stond President Trump's recommendations. Dus het staat ook op de officiële folders.
Ja.
Ja, die, waar Mike Pence misschien ook wat mee te maken heeft. Ja, als
zou best van kunnen.
De afdeling.
Ja.
Ja. Hey, Even kijken. Waar moeten we... Ik ben even de draad kwijt.
Nou, daar hebben we nog niet. We hebben... We kunnen even praten over wat ook elke dag een thema is, wat we steeds meer terugzien. Dat is die loopgravenoorlog tussen Donald Trump en de gouverneurs.
Ah, ja.
Dus je ziet dus Trump op dat podium staan en zeggen, en Pence en al die andere mensen, we hebben weer voor 8 miljoen mondkapjes gezorgd en voor 3 triljoen beademingsmachines. Dus het gaat geweldig. En twee tellen later springt er een gouverneur in beeld en die zegt, ze liggen hier zo langzamerhand op stapels, de lijken, want we hebben helemaal niks.
Ja.
Dat vind ik ook wel een heel apart verhaal. Want hoe komt dat nou? Wat is hier nou aan de hand?
Ik heb dat precies hetzelfde. En daardoor duizelen die persconferenties van Trump mij ook af en toe. Omdat de tegenstelling zo enorm groot is. En het is ook wel een interessante strijd. En het is natuurlijk altijd frictie, hè, tussen de staten en de federale overheid. Daar hebben ze ook wel eens een grotere ruzie over gehad. Het gaat om de macht. Wie is nou echt de baas? Trump die zegt dus... Trump kan bijvoorbeeld zeggen, ik gooi het land weer open. Wat hij eerder zei, met Pasen dan gaan we alle bedrijven weer open gooien. Of dat wil ik in ieder geval. Maar je ziet dan toch dat hij, als hij dat had gedaan, dan waren de gouverneurs geweest die zeggen van ja, dat doe ik niet. Dan gaat het land dus niet overal open. Dus de macht van de president is ook beperkt op dat punt.
Ja, dus je kunt dus zeggen dat het is een beetje zoals in Europa... Waar de lidstaten soeverein zijn, dat is in Amerika dus ook het geval. Dus als de gouverneur van Maryland, waar je het net over had, zegt, ja, ik hou toch nog even de haven van Annapolis dicht, ondanks wat de president roept, ja, dan is Trump dus machteloos.
Ja, precies. Maar dat werkt ook wel ergens twee kanten op. En daar wordt het wel interessant. Want over die mondkapjes bijvoorbeeld. Hè. Trump die vindt dat de federale overheid daarin een beperkte rol moet hebben. Hè. De federale overheid moet de grenzen bewaken. Moet bepaalde andere dingen regelen. Maar dit is echt iets voor de staten, zegt Trump. Dus regel het zelf maar. En die gouverneurs die zeggen, ja, maar we kunnen het nu niet meer aan. Wij hebben overal tekorten en wij kunnen niet aan nieuw spul komen. Dus wij vragen nu om jouw hulp als president. En bovendien, die gouverneurs die zien ook dat het chaos is. Cuomo, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, van New York, de gouverneur. Die heeft het vergeleken met op eBay zitten en dat iedereen tegen elkaar opbiedt. En hij zegt dan, het is zelfs zo, we zijn niet alleen als staten tegen elkaar op aan het bieden, maar ook andere landen, die zijn op dit moment ook aan het bieden. En de federale overheid is ook aan het bieden. Dus dit gaat helemaal niet goed. Dit moet Washington regelen. We hebben coördinatie nodig. En nou heb ik het gevoel, maar ik ben misschien denk ik wat meer vanuit de redelijkheid. Als een gouverneur dat vraagt, nou ja, moet de president dan niet gewoon klaarstaan? Je hebt toch ook een morele verantwoordelijkheid als president. Maar ja, hoe zie jij dat?
Nou, hij heeft het zelf beantwoord. In een van zijn eerste persconferenties op het Witte Huis. Dat is dus, nou ja, laten we zeggen, dat was zo halverwege maart. Hè? Toen is hij begonnen met die de derde week, geloof ik. Toen was een van de vragen, voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk? En toen zei hij nee.
Ja, dat klopt, ja.
En ik dacht, heb ik dat nou goed gehoord? Zegt de president van de Verenigde Staten dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor wat er in dat land gebeurt.
Ja.
En daarmee beantwoordde hij zelf de vraag ook wel een beetje. Hij vindt in elk geval dat de gouverneurs verantwoordelijk zijn en de burgemeesters. En dat vind ik heel apart, omdat of dat nu staatkundig zo is of niet. Maar je moet in elk geval, denk ik, in die positie... Ja, ook een beetje doen wat, ik zal maar zeggen, Willem-Alexander ook met het Nederlands volk heeft gedaan. In een toespraakje zeggen van, we zijn solidair, we houden van elkaar, we moeten elkaar steunen. Wij ook, we staan achter jullie. De regering, in dit geval de federale regering, is er natuurlijk voor de burger en natuurlijk voor al die burgemeesters. En het gaat even niet over politiek. En dat doet hij niet. Hij blijft het politiseren. In deze dagelijkse campagne Muppet Show.
Ja, hij maakt het ook persoonlijk. Hè? Dat vind ik ook wel heel opvallend. Dat hij dan ruzie maakt met de gouverneur van Michigan, van Washington ook.
Ja, dan die vrouw uit Michigan.
Ja, hij wil haar naam niet noemen.
Hij wil de eerste naam noemen, nee. Vreselijk. Nee. Nee.
En ik die gouverneur van Michigan die heeft ook gezegd, wij komen moeilijk aan materiaal. En ze zegt ook, ik heb gehoord dat de fabrikant is verteld om niet dingen naar ons te sturen. En nou wordt er dan gespeculeerd van, ja, heeft dat ermee te maken dat ze heet Gretchen Whitmer trouwens, laten wij haar naam dan maar wel
zo
een
is dat.
Even noemen.
Ja.
Die vrouw uit Michigan. Maar zij zegt dan van, ja, hier is wel coördinatie vanuit Washington. En heeft dat er nou mee te maken dat ik een democraat ben en dat ik dus een beetje ruzie heb geschopt met de president? Het valt niet te bewijzen, maar nou, dat je die schijn alleen al...
Ja? Precies, ja. En de gouverneur van de swing state, hè?
Ja, niet onbelangrijk.
Oké, de naam viel, daar moeten we het over hebben. De absolute ster van deze crisis, gouverneur Andrew Cuomo van New York. Geeft ook elke dag een persconferentie. En ook dat is een landelijke hit geworden. Dat wordt nationwide uitgezonden.
Ja, precies.
Ja.
En ik had meteen daar, ik spring er even tussen. Ralf van Os, die had daar een vraag over. Ik volg de laatste paar dagen de persconferenties van Cuomo. Wat een verademing is dat in vergelijking met Trump. Mijn vragen zijn, er tekenen dat hij alsnog voor president gaat runnen? En zou het überhaupt nog een mogelijkheid zijn? Overigens heeft hij zelf in de laatste persconferentie ontkend mee te willen doen. Met vriendelijk groet, Rolf. Ja. Nou, wat denk jij?
Ja, goede vraag. Goeie vraag. Sterker nog, wees eens eerlijk Jan. Als jij zit te kijken naar die man, denk je dan ook niet... Ach, wat jammer! Waarom zitten we te praten over meneer Biden... terwijl die democraten wel degelijk een ster in hun midden hebben?
Ja,
Je moet eerst even gewoon kijken naar wat hij zegt. Hij zegt, dit is helemaal niks met politiek te maken of wat dan ook. Ik heb het over de wanhopige situatie in mijn eigen staat. Ik heb spullen nodig, ik wil mensen redden. Maar de manier waarop hij dat doet, de menselijke manier, de duidelijke manier, het taalgebruik. Ik heb het idee dat hij alle Warrens en Sandersons en Bidens zo van de kaart veegt, toch?
Ja, ik vind echt zo sterk hoe hij... sowieso, hij is heel feitelijk. Als hij slecht nieuws heeft, dan vertelt hij het ook, voor zover wij weten. Dan wint hij er geen doekjes om. En wat ik ook heel sterk vind, hij maakt het steeds persoonlijk. Zijn broer is een bekende presentator bij CNN, Chris Cuomo. Die twee maken ook regelmatig grappen. Hij wordt vaak natuurlijk geïnterviewd door zijn broer Chris. Ik moet er altijd heel erg om lachen. Al moet ik nu ook wel zeggen, jongens, het is crisistijd. Laten we er even een beetje mee ophouden, maar dat terzijde. Maar hij noemde bijvoorbeeld in zijn persconferentie dan zijn broer Chris als voorbeeld van, nou, mijn broer Chris dacht ook dat hij het niet kon krijgen. Die zit nu in quarantaine. En wat heeft mijn broer nu gedaan? Hij is 2 weken geleden nog bij mijn moeder op bezoek geweest. Ik heb toen al tegen mijn broer gezegd, jongen, dat had je niet moeten doen. En nu weten we dus, dat had hij echt niet moeten doen. Hoe zielig het ook voor mijn moeder is, dat ze daar geïsoleerd en alleen zit. Nu is zij misschien ook wel besmet. En zo maakt hij het steeds heel persoonlijk, maar daardoor ook heel duidelijk. En dat is echt supergoed.
Ja.
En hij heeft ook ik ben nou even de naam vergeten, maar hij heeft een wet ook vernoemd naar zijn moeder. Ik dacht dat ze moeder Martha of Matilda, zoiets heet. De wet waarin hij zei, oudere mensen moeten beschermd worden, die heet dan ook Martha's Law, vernoemd naar zijn moeder. Ja. En ik denk, dat zijn dus manieren waarop je een bericht brengt, waardoor mensen het ook onthouden.
Ja, maar goed, Ralf, zijn vraag was, kan hij nog meedoen?
Ja. Goed dat jij even tot de kern komt. Ja.
Ja. Nou, antwoord is natuurlijk.
Nee, dat gaat niet gebeuren, hè?
Nee. Want hij was natuurlijk niet op tijd. Heeft ze niet ingeschreven. Nee.
Je zou dan nog kunnen zeggen, Bernard, misschien een brokered convention, toch? Dat zou nog, maar ja.
Ja, dat zou betekenen dat Biden niet voldoende afgevaardigden achter zich heeft. En dat ze
misschien
moet ze stemmen.
Als hij ziek wordt, als hem iets overkomt.
Ja, zo moet je.
Ja, we weten het niet.
Nee, maar in deze tijd moet je met dat soort dingen oppassen. Dat willen we niet gezegd hebben.
Ja, dat is waar.
Nee.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar en het is, denk ik ook, want Ralf die zegt het ook al. Hij heeft zelf al gezegd dat hij er niet voor open staat. En hij zit ook in een crisis. En ik denk dat wat er ook met het virus gebeurt, dat New York nog steeds een gouverneur nodig heeft. Ook voorbij de zomer. die zich met die stad bezighoudt en met de staat bezighoudt om dat er weer bovenop te krijgen. Ja. Ik was nog wel even benieuwd trouwens, want hij is natuurlijk ook jouw gouverneur. Al sinds 2011 geloof ik al.
Ja, ik herinner me zijn vader ook, Mario.
Ja.
Die was overigens, ja, en ook presidentskandidaat, hè, geweest. Mm-hmm. Dus ook zo'n briljante man. Je hing aan die man zijn lippen. En Mario Cuomo, dat is heel uitzonderlijk. Daarvan was bekend en is ook bevestigd dat hij echt zijn eigen toespraken schreef. Dat komt in de politiek bijna nooit voor.
Ja.
En hij deed dat wel. En ik heb de indruk dat Andrew... ja, ik zal maar zeggen, duidelijk de zoon is van zijn vader. Als je hem daar zo ziet zitten, er zijn weinig voorbereide dingetjes. Hij heeft wat slides die hij laat zien. Maar zijn verhaal komt uit zijn hart en uit zijn hoofd.
Mm-hmm. En als jij het vergelijkt, hij is nu echt een crisisgouverneur. Maar hoe hij gewoon als gouverneur was. Was hij toen ook zo populair, zo opvallend? Of was het toen eigenlijk een gewone gouverneur?
Nou, eerlijk gezegd, hij was niet zo populair. Omdat hij met de compassie die je nu ziet, is in gewone omstandigheden vaak hardheid. Mm. En dat valt niet altijd even lekker hoor, moet ik zeggen. Dus nee, het is niet echt een hele populaire. Tot nu. Maar ja, dat gold voor Harry Truman ook, toen hij president werd. Ja, dat je plotseling uit het niets komt en dan de ster van het land blijkt te worden.
Ja.
Jan, ja. Hebben we nog meer luisteraarsvragen?
Jazeker. Ik heb er twee. We moeten even opschieten. Want Lurtse, die eerder al een vraag stelde, die vroeg al van kunnen we Jan geen thermoskan koffie geven, zodat de aflevering wat langer duurt. Nou, ik kan je vertellen, mijn kop koffie is bijna op. Dus we gaan er even een sprintje van maken. Maar wel een paar hele leuke vragen. Paul Gommans, hij wil het nog even over Biden hebben. Als ik naar Biden kijk, zie ik een man op leeftijd waar de levensenergie uit is verdwenen. Kijk ik naar zijn verhalen. En als hij iets moet vertellen, lijkt het wel of hij erg diep moet nadenken over wat hij gaat zeggen. En dan valt ook verder op dat Biden soms een wat afwezige blik heeft. Zit Joe Biden niet in het voorstadium van dementie? Wat zijn de gevolgen als hij president wordt? En wat als er tussen nu en de verkiezingen een probleem is?
Ja, ja. Nou ja, mijn antwoord is, ik ben geen medicus.
Geen arts natuurlijk.
Nee. En mijn vader was psycholoog. En die waarschuwde altijd tegen het doen van diagnostische uitspraken over iemand die je niet zelf kent. Mm. Dus daar moeten we mee uitkijken. Maar ik maak Joe Biden wel al heel lang mee. Ik heb hem nog nooit anders gezien. Hij was 30 jaar geleden ook afwezig en slecht uit zijn woorden komend. Dus wat dat betreft is hij helemaal niet zoveel veranderd. Hij heeft nu meer haarstukjes en meer, meer jackets op zijn tanden dan vroeger. Maar voor de rest is hij eigenlijk helemaal niet zo veranderd. Maar de vraag op zichzelf, ja, als een president overlijdt of een kandidaat overlijdt, ja, dan komt er een andere. Misschien komt Cuomo dan toch.
Ja. Ja, inderdaad, dat zou dan dat andere scenario ook kunnen zijn. Het is trouwens wel echt een duidelijke verhaallijn inmiddels bij de Republikeinen. Hè. Daar wordt heel vaak nu worden filmpjes gedeeld waarin versprekingen van Biden te zien zijn, met altijd de vraag daarbij van, nou, is deze meneer nog wel geestelijk in orde? Dus het wordt wel al een item in deze verkiezingen.
Right, maar hij is nooit anders geweest, echt niet. Dus wat dat betreft, nou.
Ja.
Je had nog een vraag.
Ja, ik had er nog eentje, die ging meer over onszelf. Wim Schippers die zegt, wordt het gezien de snelheid van de corona-ontwikkelingen niet tijd voor een wekelijkse podcast?
Ja.
Ja. Leuk.
Antwoord is ja. we hebben een manneke eerder gehad die vraag. En we moeten met Mireille van Ark gaan praten, onze hoofdredacteur.
Onze grote baas. Ja. Ja.
En zeggen wat ze daar vindt. Ja. Ja.
En ik zal even eerlijk zeggen, want wij vinden dat zeker heel erg leuk. We zitten met één dingetje wat het wat lastiger maakt. Onze agenda's zitten aan beide kanten erg vol. Juist ook door corona zijn we erg druk natuurlijk. Dus wij vinden het allebei heel erg leuk. Dus we gaan het er zeker even over hebben of dat ook in de BNR-plannen past. En we vinden het in ieder geval heel vleiend dat mensen er naar vragen.
Ja, vind ik ook. Oké, gaan altijd aan het einde van de podcast even naar Hollandse glorie. Maar ja, dat heeft in deze nare periode, dat klinkt een beetje ongepast. Dus laten we zeggen, waar leiden we onszelf mee af? Vertel Jan, wat doe jij nu in deze periode opgesloten en al om een beetje afleiding te vinden?
Ja, ik moest aan denken, omdat wij vorige week hadden wij het er nog even over. Hè, van, dat je wel die afleiding nodig hebt. En jij zei toen, lees een goed boek. Nou, als ik een goed boek lees, en wat ook nog met Amerika te maken heeft. Dan hebben we het even over een fictie ook echt. Ik ben op dit moment bezig in een boek van Tom Wolfe. Een beetje de new journalism man is dat. Die een beetje feit en fictie met elkaar verweeft. Ik ben nu een non-fictieboek aan het schrijven. Maar als er nou één boek van Tom Wolfe is dat je echt moet gaan lezen. Waar ik echt. Ik heb genoten van dat boek. Bonfires of the Vanity. Ja. Dat is echt een.
Over die persoon die per ongeluk de verkeerde afslag neemt op de grote weg. En dan in een verschrikkelijke achterbuurt terechtkomt.
Precies. En ja. Het is ook een verhaal. Het speelt zich in de jaren 80. Het gaat heel erg over Wall Street. En hoe noemen ze dat ook weer? De rulers of the universe. De mensen die denken dat ze de wereld in hun handen hebben. En die zoveel geld hebben dat dat weer met eigen problemen komt. En de tegenstelling met de rest van de wereld, zullen we maar zeggen. Ja. En het is sappig, het is spannend. En hij beschrijft subculturen en ook personen, karakters met zoveel detail. Ik geniet daar echt van.
Ja. Goeie keus, ja.
Dank u. Wat is jouw keus?
Ja, ik heb er ook een die ik herlees op dit moment. En dat is een boek van wel degelijk één Nederlander, Geert Mak. En het gaat over Amerika. Dus daar heb je dan toch wel weer een puntje. En dat heet Reizen zonder John. Het is een aantal jaren oud hoor. Maar ik ben het nu aan het herlezen. Dat doe ik niet zo vaak, maar in dit geval toch. En wat heeft Geert Mak gedaan? Die had een boek gelezen. Het laatste boek dat John Steinbeck ooit schreef. Die is niet zo oud geworden. Maar een van de laatste dingen die hij heeft gedaan is met een camper een tocht gemaakt, om het even simpel te houden, van oost naar west in Amerika, maar langs de noordelijke route. En daar is hij overal uitgestapt en met gewone mensen gaan praten. Gewoon maar met Amerikanen. Hoe is het? En hoe is jouw leven? En daar heeft hij een heel indrukwekkend boekje over geschreven destijds. Mm-hmm. En wat Geert Mak nou heeft gedaan is, die heeft die reis herhaald. Ja. Diezelfde route, ook met een camper. En dat heeft hij dus heel terecht genoemd Reizen zonder John. Want John Steinbeck is er niet bij, maar die is er toch bij. Ja, en ja. Het is overigens een somber boek hoor. Want dit speelt ver voor de crisis waar we het nu over hebben. En zijn beeld van Amerika, daar word je niet gelukkig van. Hij vindt daar veel ellende en ongelukkigen en toch arme mensen en zo. Dus het is niet echt een opwekkend boek, maar het is wel heel goed. En voor het een van de beste boeken vind ik Nederlandstalige boeken over Amerika.
En Geert Mak, echt een meesterverteller natuurlijk. Die kan dat heel goed. En het origineel trouwens van Steinbeck, Travels with Charlie, volgens mij zo'n hondje heette Charlie,
ja,
toch?
Ja, zo'n hondje heette Charlie, ja.
Zeker. Hele andere tijd, maar ook fantastisch om te lezen.
Ja.
En met die twee tips sluiten we dan af, hè, deze aflevering van de Amerika-podcast.
Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple Podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Heb je nog wat gevonden, Jan?
Ja, we krijgen 5 sterren van Kirst08. Informatieve, leuke podcast. Bernard en Jan zijn goed op elkaar ingespeeld. Praten echt met respect met elkaar. Kijk, dat staat in onze contracten, Kirst. Dat moeten we wel doen. Dus dat doen we dan maar.
Ja, moet je eens kijken hoe we in werkelijkheid met elkaar omgaan. Hè? Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, ja, terugluisteren.
Terugluisteren. Kan. Ja, dat kan. Via de site. Apple Podcast, Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar. Daar komt hij. @Undercast. Jan Posma. Undercast. Of @BNR De Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, we vinden het sowieso altijd leuk als je vragen of opmerkingen naar ons stuurt. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert, ook in deze coronatijden. En voor nu zou ik zeggen, dank voor het luisteren. Blijf gezond en tot de volgende keer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.